Meelopers of navolgers? Een pittig thema. Het heeft ook alles te maken met waar we in bezig zijn, het boek Efeze, waar dit stukje ook op slaat, zeg maar. En eerst even een slokje, dat heb je dus een beetje veel mee zingt. Paulus heeft al heel veel gezegd in de brief. We zijn bezig in het praktische gedeelte. En het stukje wat nu komt en ook nog wat de volgende keer komt, daar is hij best even stevig. Hij is heel duidelijk in hoe wij ons behoren te gedragen als gelovigen. En natuurlijk is het gericht in eerste instantie op de Efeziërs en de gemeente daaromheen, in Klein-Azië. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk niet iets van, oké, het staat in de Bijbel, leuk, het was voor die mensen, maar het is niet voor ons. Nee, het is hartstikke voor ons, zou ik willen zeggen. Laten we eerst maar eens gaan lezen. Het komt op de beamer ook voorbij. En dan gaan we samen eens even naar kijken wat er allemaal in staat. Efeze 5 vanaf vers 1. En Paulus zegt daar het volgende. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met de inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Here wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. En daarom zegt hij, ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is, en word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. Gelijk maar even iets duidelijk neerzetten. Dit gaat niet over ongelovigen, hè? Dit gaat over gelovigen. Het gaat over ons. Als we kijken naar hoe Paulus begint, dan, het thema, meeloper of navolger. Hij geeft gelijk al in het eerste vers een antwoord. Wees dan navolger. En wie moet je dan navolgen? Als geliefde kinderen van God. Het is God, het is Jezus. Jezus heeft, het koppelt hij er als het ware gelijk aan vast, heeft laten zien wat het betekent om te leven in het licht. Om te laten zien wat het betekent om kinderen van God te zijn. Jezus heeft alles voor ons overgehad. Hij heeft dat laten zien, dat gaan we straks ook weer met het avondmaal, gaan we daar weer aan terugdenken. Maar weet je, Jezus heeft zichzelf opgeofferd. De liefde van Jezus is een zelfopofferende liefde. Agape. En overal waar in dit stukje over liefde gesproken wordt, staat het woord agape. Dus ook als het over ons gaat, gaat het over zelfopofferende liefde. En niet een beetje van, vriendjes zijn of dat soort zaken. Als we kijken naar bijvoorbeeld Colossenzen 3 vers 14, heb ik niet op de beamer staan, maar we lopen gewoon even met het tekstgedeelte mee. Dan staat er dat de liefde, die wordt genoemd de band van de volmaaktheid. Dus als we die zelfopofferende liefde onder elkaar hebben, dan is dat iets van volmaaktheid. Dat is precies het doel waarvoor we geschapen zijn. En Jezus zei het al eerder, Johannes 13, vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Maar u moet ook elkaar lief hebben. Hierdoor, en dan komt het, hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Dat zegt Paulus even in die eerste twee versen. Hij hamert er opnieuw op, hè, want het heeft al vaker aangehaald in de brief. Hij hamert er opnieuw op dat er iets zichtbaar moet zijn aan ons, waardoor we als het ware met kop en schouders uitsteken boven de rest van de wereld. En dat gaat niet over hoogmoedig zijn van hallo, ik ben christen, dus... Hè? Nee, maar dat het zichtbaar is in ons handelen, zichtbaar is in ons leven, zichtbaar is in hoe wij met elkaar omgaan. En dan gaat Paulus gewoon een aantal dingen noemen. En dan moet je die ook een beetje zien in de context van waar de Efeziërs mee bezig zijn. Stad Efeze was een van de steden waar afgoderij en noem alles maar op, hoogtij vierde. Er was een levende handel met van alles en nog wat aan afgodsbeeldjes, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Vandaar dat Paulus daar ook zoveel tegenstand kreeg. En vandaar ook dat de gelovigen daar ook tegenstand hadden en heel vaak weer meegezogen werden, meelopers werden, met wat daar gebeurde. Het was heel moeilijk om daarvan los te komen. De hele economie, alles zat eraan vastgepakken, zeg maar. En dan zegt Paulus van, weet je, je moet je met een aantal zaken niet inlaten. En dan gaat hij een aantal dingen noemen. En dan noemt hij eigenlijk allerlei zaken die te maken hebben met het seksuele vlak. En dat was ook iets wat daar in die plaats hoogtij vierde. Hij zegt van, nou, ga daar niet in mee. Het was zelfs zo dat daar alle perversiteit die je maar kan bedenken, gewoon geworden was. Nou, als we kijken een beetje naar de wereld van vandaag, dan zien we ook heel veel om ons heen dat gewoon geworden is. Terwijl het eigenlijk te bizar voor woorden is. En dat is de plek waar zij leven als gelovigen. Allerlei uitwassen op gebied van seksualiteit, hoererij, onreinheid, hebzucht die te maken had met de seksualiteit, geld eraan verdienen, status. Dat gebeurde allemaal. Kijken we even naar onszelf. Zal er veel nieuws onder de zon zijn? Porno. Kijken naar anderen om te begeren. Bepaalde gedachten hebben. Weet je, we denken altijd van dat is de wereld. Maar dat gebeurt ook binnen het koninkrijk van God, binnen het lichaam van Christus. En dan gaat hij verder en dan zegt hij van ook het gebruik van je mond. Hè, van wat doe je daarmee? En wat daar gebeurde was dat er een gepraat was die aansloot bij de leefwereld die daar was. Je zou dat kunnen vertalen naar nu met schuine moppen. Anderen omlaag halen in je taalgebruik en dan vaak seksueel getint. Het nafluiten van vrouwen of mannen, dat gebeurt tegenwoordig ook. Hè? Allemaal vanuit een bepaalde gedachte. En weet je, dat gebeurt vandaag de dag ook. Ik heb vroeger in de bouw gewerkt, dus ik weet precies hoe dat werkt. Maar het gaat ons niet voorbij, hè, als christenen. Het gebeurt bij ons ook. Hoeveel mannen en vrouwen, christenen, zijn niet verslaafd aan porno? Dat is echt bizar. Dat is echt bizar. We hebben online een cursus staan van hoe kom ik van pornografie af. Nou, je wil niet weten hoeveel deelnemers er zijn. Christenen. Die dan in de anonimiteit daar proberen een oplossing voor te vinden. De wereld van toen, de wereld van nu. Twee druppels water, zou ik zeggen. En Paulus zegt van, weet je, jullie spreken moet vol zijn van dankzegging. dankzegging voor wat Jezus heeft gedaan. En niets anders. Daaraan moet je te herkennen zijn dat je een kind van God bent. Daaraan herken je dat je uitstijgt boven datgene wat er om je heen allemaal gebeurt. En dan gaat Paulus verder, want hij zegt niet van nou, joh, dat moet je niet meer doen of zo. Nee, hij is behoorlijk scherp in zijn oordeel daarover. He, als we gaan kijken van vanaf vers 5 al. Hij zegt zelf, van, ja, als je op die manier bezig bent, eigenlijk ben je geen kind van God. Heb je überhaupt wel een juiste keuze gemaakt? Heb je die keuze wel gemaakt? Wil je Jezus wel volgen? Want iedereen die deze dingen doet, of je nou zegt dat je gelovig bent of niet, heeft geen deel het koninkrijk van God. Zo, die hakt er even in. Je kan zeggen van, oké, ik heb een keuze gemaakt voor Jezus, en misschien dachten ze dat daar ook wel. In Romeinenbrief haakt Paulus daar ook wel op in, omdat daar ook van dat soort mensen waren. Ik heb een keuze gemaakt voor Jezus, dus weet je, ticket to heaven heb ik. En hoe meer zonde, hoe meer genade. En zo leefden ze. Natuurlijk gek. Maar zo gebeurde het wel. Van ja, het is toch allemaal al vergeven. Ach, foutje moet kunnen. Ach, weet je, tijden veranderen. Herkennen we die uitspraken? Misschien hebben ze zelf ook wel gezegd. Weet je, en dat past niet bij kinderen van God, zegt Paulus hier. Hij zegt gewoon van, zorg dat je daar gewoon niks mee te maken hebt. Hij wijst opnieuw weer, net zoals hij zo vaak al doet in deze brief, hij wijst opnieuw weer terug op het onderwijs wat ze gehad hebben. Vers 5, hè? Want dit moet u weten. Dat zegt hij niet van, nou ja, weet je, daar moet je maar eens over nadenken of zo. Nee, hij spreekt vanuit het feit dat ze die kennis hebben. Ze zijn onderwezen van hoe het in elkaar steekt. En daar pakt hij op terug. En dat is ook niet van, nou ja, ik heb het een keer gehoord, dus ik weet het wel. Nee, dat is, weet je, dit boek. Dit is het belangrijkste boek wat we kunnen bezitten. En dan niet om dicht te laten en in een boekenkast neer te zetten als vulling. En misschien hebben we er wel een stuk of 10. Zou zomaar kunnen. Allerlei vertalingen hebben we tegenwoordig. Dat is een hele rij. Maar zolang je het dicht laat, heb je er niks aan. Dan is het een boek zoals al andere boeken. Het gaat pas werken op het moment dat je hem open doet en gaat onderzoeken en gaat ontdekken van wie is God en wat heeft hij bedoeld? Hoe moet ik leven, hoe kan ik leven als kind van God? En dan gaat hij verder. Want hij zegt van eigenlijk van, weet je, het volgen van Jezus is een serieuze zaak. En ben je daar niet op die manier mee bezig? Zegt hij hier gewoon, dan leef je onder de toren van God. Ik weet niet of jullie de reclame kennen. Er wordt heel veel gewaarschuwd voor allerlei mailtjes of telefoontjes of weet ik veel, die je krijgt van dat mensen proberen om jouw gegevens te krijgen. Hè? En dan heb je die reclame. Ken je die? Hang op, klik weg, bel uw bank. Eigenlijk zegt Paulus hier ook zoiets. In het volgende gedeelte, vers 7 tot en met 10, zegt hij zoiets van, doe niet mee, keer je af, richt je op Jezus. Dat is wat hij hier zegt. Dus niet van, ja, weet je, ja, het overkomt me nou even, ja, weet je, ik kan er ook even helemaal niks aan doen. Nee, Paulus is gewoon duidelijk, doe niet mee. Punt, je hebt een keus gemaakt en vanuit die keus moet je dan ook gaan leven. Dus keer je ervan af. En richt je op degene waarvoor jij een keuze hebt gemaakt. En dat is Jezus. En dat is ook niet alleen maar kijken naar een leeg kruis of zo. Natuurlijk, dat is mooi. Maar dat is ook weer, Paulus blijft continu terugpakken op het onderwijs wat die mensen hebben gehad. Van je weet het, zoek het op, lees het opnieuw weer, ontdek het. En laat je daardoor sterk maken als het ware om te kunnen staan in de wereld waarvan alles en nog wat om ons heen gebeurt. Er is een totale verandering plaatsgevonden. Daar hebben we de vorige keer het over gehad. Spiksplinternieuw. Er is iets gebeurd in die mensen. En ik hoop ook bij jullie. Er is iets gebeurd. Je hebt een keus gemaakt om Jezus te volgen. Dan ben je niet meer zoals je was. Dat oude, dat is dood. Je hebt nieuw leven. Nou, iets ouds wat dood is, dat kan niet in een nieuw leven zijn. Dat gaat gewoon niet. He, probeer dat maar, ja, op een of andere manier krijgen we het geestelijk gezien wel voor elkaar, dat we toch tot leven weten te wekken. Maar het is dood, het is weg. We zijn van de duisternis naar het licht gegaan. Net zoals hier bij de Efeziërs, waar Paulus dat zegt, jullie zijn van de duisternis naar het licht gegaan. Je bent een nieuw mens geworden, dus beantwoord aan je nieuwe roeping. Wandelen als kinderen van het licht betekent dat de vrucht van de geest zichtbaar is. Niet van, nou ja, dat is toekomstmuziek, ergens zal het wel ooit een keer gebeuren. Nee, dat is nu. Je hebt de geest ontvangen, die is in jou. Dus de vrucht van de geest is zichtbaar. En dan is het ook weer niet zo, hè, dat de geest in jou dat allemaal eventjes regelt. Hè, alsof van, nou ja, weet je, oké, ik heb de geest, dus hij regelt het maar en dan komt dat vanzelf wel een keer naar buiten. Nee, het is een samenspel. Hè? Het is jouw keus wat je ermee doet. Je kunt de geest ook, zeg maar, op de zolderkamer van je leven stoppen. En als je een keer op die rommelzolder komt van, oh ja, ik heb de geest ook nog. Zoiets. Oh, ik heb dit ook nog. Ken je dat? Hè? Op de rommelzolder kom je ineens allerlei dingen tegen die je hebt. Zo is niet de bedoeling, hè? Gods geest wil ons totale levenshuis hebben. Maar hij zegt ook van, weet je, ik ben er. Jij mag het zeggen wat ik mag doen. Jij mag zeggen waar ik mag beginnen met schoonmaken. Jij mag zeggen waar ik mag beginnen met dingen vernieuwen. Vers 10, hè? En beproef wat de Heere wel behagelijk is. Eigenlijk staat daar letterlijk onderzoek. Weer dat terugverwijzen naar het woord van God. Van weet je, je hebt de kans, je hebt de mogelijkheden, je hebt alles in handen om tot ontdekking te komen hoe je samen met God door dit leven heen kan wandelen, als het ware. Elke keer wijst hij daar weer op terug. Dat is in ieder geval een les die ik weer gehaald heb uit een brief als Efeze, die ik al zoveel keren gelezen heb. Maar het kwam er voor mij opnieuw weer zo sterk in naar voren van, weet je, dat boek is zo ontzettend belangrijk. En dat hebben we juist vandaag de dag. Als we kijken wat er allemaal om ons heen gebeurt, hebben we dat zo keihard nodig. En dan gaat hij verder. Vanaf vers 11. Hij zegt, neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Dat is een mooie tegenstelling, hè? De vrucht van de geest en de onvruchtbare werken van de duisternis. De werken van het vlees. Dat brengt tot niets, dat breekt af, dat sloopt, dat maakt kapot. Ga maar kijken in Galaten 5 weer, waar de werken van het vlees staan. Daar staat het nog even wat uitgebreider. Dat is een lijstje, daar word je niet vrolijk van. En dat gebeurt vandaag de dag, ook bij christenen. En als ik zeg christenen, wijs ik ook naar mezelf. Hè? Dus ik sta hier niet van, nou ja, ik ben beter dan jullie of zo. Zo bedoel ik het zeker niet. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En we hebben allemaal dezelfde dingen te maken die op ons afkomen. Maar het gaat erom van, hoe gaan we ermee om? Maar, zegt Paulus, die werken van de duisternis, die onvruchtbare werken van de duisternis, die kunnen ontmaskerd worden. En waardoor? Zeg het maar. Wie?
Door het licht.
Door het licht. En wat is het licht?
Jezus.
Jezus, ja. En Paulus refereert opnieuw weer aan het woord. Hij zegt dat het woord ook het licht is. Het woord werpt licht op de duisternis. Het ontmaskert datgene wat verkeerd is. Weet je, als ik dat zo elke keer zo lees, hè, dan zie ik gewoon dat Paulus dat zo enorm belangrijk vindt, dat je niet zoiets hebt van, nou ja, weet je, de dominee moet het maar zeggen, of weet ik veel wie, of de raad moet maar duidelijk maken, of de kringleider moet de dingen maar duidelijk maken. Maar dat hij iedereen persoonlijk aanspreekt en zegt, je moet het zelf gaan onderzoeken. Je moet zelf bezig zijn. Je moet jezelf als het ware wapenen, munitie vergaren, zo zou je het bijna kunnen zeggen, om te kunnen strijden tegen datgene wat er op ons afkomt. Paulus zegt ook dat we elkaar daarin kunnen helpen. He, dus niet in de zin van het opgeheven vingertje, van nou, je gaat naar iemand toe en je ziet dat er iets verkeerd gaat en je zegt van nou, ik ga het hier eens eventjes, ga ik even vertellen. Jan, zo hoort het niet. Dat is niet vanuit liefde handelen. Zo doet Jezus dat ook niet. Jezus komt als het ware naast ons staan en die zegt van hé, ik heb het ook meegemaakt. Daar. Ik weet wat je doormaakt. En zullen we kijken of we het op een andere manier kunnen doen? Dat is de manier hoe we naar elkaar kunnen toegaan en elkaar kunnen helpen om te ontdekken van hoe kunnen we ons wapenen tegen die strijd die we te doen hebben. En dan in vers 14. Daar haalt Paulus een beetje onduidelijk precies waar het vandaan komt, maar er zitten twee versen uit Jesaja, zit er een beetje in verwerkt, maar het kan ook zijn dat de achtergrond iets van een lied of zo van die tijd in zich heeft. En dan zegt hij, word wakker! Ja, in letters dan zie je dat niet zo, maar de woorden die hier gebruikt worden, is als het ware een schreeuw naar de mensen. Van hallo, let nou eens even op. Hang op. Klik weg. Ga naar Jezus. Dat is wat er moet gebeuren. En dat vergeten we heel vaak. We laten ons zo makkelijk meeslepen. We zijn zo makkelijk meelopers. Want we willen geen problemen. Toch? We willen een beetje vriendjes zijn met iedereen. En ik heb geleerd, zeker de afgelopen periode, daar ben ik er ook veel mee bezig, ook door alle nazorg waar we mee bezig zijn, wat er op ons afkomt via internet. Dan denk ik van, weet je, ik ben veel te zoetsappig. Ik praat een beetje mee en natuurlijk, dat is goed hoor, want je hebt ook een stuk vertrouwen te winnen bij mensen. Maar soms moet je ook even heel duidelijk zijn. En moet je gewoon zeggen van, luister eens, wat je nu aan het doen bent, is gewoon verkeerd, klaar. Zeker als je met christenen bezig bent. Pak je Bijbel erbij. Hier heb je een tekstgedeelte, ga dat eens lezen. En wat zegt het jou? Ik hoor het graag van je. En zo moeten we veel vaker bezig zijn. Elkaar erop aanspreken ook van hoe we bezig zijn. Precies zoals Paulus hier doet. En dan gaat hij verder, vanaf vers 15. Opnieuw weer, hè. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Opnieuw weer. Hoe kan je nou nauwgezet wandelen als je niks onderzoekt? Je moet weten van, hoe moet dat dan? Waar haal ik dan gegevens vandaan om nauwgezet te kunnen wandelen? Dus hij pakt weer terug op dat onderwijs wat ze al zoveel gehad hebben. Weet je, Jan heeft net ook al een paar dingen genoemd. Ik weet niet in hoeverre of jullie er zelf stil bij staan, maar de machten van de duisternis die gaan echt tekeer vandaag de dag. Ze weten gewoon dat hun dagen geteld zijn. Dat was al 2000 jaar geleden zo. Maar ze zijn altijd nog bezig geweest van, nou, misschien kunnen we er nog wat aan doen. Maar ze zijn overwonnen. En het gaat alleen maar erger worden, erger worden, erger worden, erger worden. Kijk om je heen wat er allemaal gebeurt. Hoef je helemaal niet zo ver te hebben. Kijk naar een plaats als Tiel. Wat gebeurt daar allemaal? Weet je, de wereld wil niets liever dan alles wat met God en Jezus te maken heeft kapot te maken. En laten we dat gebeuren. Hebben zoiets van, nou ja, weet je, ik en Jezus, ik kom wel in de hemel. Maar het gaat wel om al die mensen om ons heen, weet je. Mensen die op zoek zijn. Wij hebben, de naam Stineke heeft dat dan gedaan, op een gegeven moment op iemand afgestapt. Ik ga even niet allemaal precies noemen, vanwege internet. Met de vraag van, stel dat je gevraagd zou worden om mee te gaan naar de kerk, zou je dat doen? Ja, dat zou ik doen. Weet je, mensen zijn er gewoon klaar voor. En we hebben die persoon uitgenodigd. En die gaat volgende week mee. Dan zijn we in Veenendaal en die gaat mee. Mensen zitten soms gewoon te wachten totdat wij komen. En wat doen wij? Blijven een afstandje kijken van, nou ja, weet je, dat wordt allemaal niks meer met die mensen. Of hebben we de moed, de vrijmoedigheid, de durf om op mensen af te stappen van, joh, heb je wel eens over kerk nagedacht? Of over God? Of over weet ik veel? En mensen op die manier gewoon eens vragen. En wil niemand zeggen dat je ze gelijk mee moet nemen hierheen, maar je kan ze meenemen naar de kring. Of je kan gewoon eens met een bakje koffie, kan je er eens over hebben. Dat soort dingen. Want als wij niks doen, dan dreigen die mensen wel verloren te gaan. Hè? Besef je dat? Wij hebben een opdracht gekregen. Ga heen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dat was niet voor die 12 toen. Dat geldt nog steeds voor ons nu. Dat zeg ik ook tegen mezelf. En daarom probeer ik ook wat directer te zijn in de contacten die ik zelf heb. Was even een beetje een zijspoortje. Gaan we weer terug. Als we kijken naar het stukje waar we nu naar aan het kijken zijn, hè, vanaf vers 15, dan zegt Paulus op een gegeven moment van, even kijken, buitengeschikte tijd uit, hè, daar past het net even bij. Wees daarom niet onverstandig, opnieuw weer, hè, dat onderwijs. En dan gaat hij verder, word niet dronken van wijn. Ja, de, zeggen we. Nou, ook dat moet je weer even zien in de context van waar die mensen allemaal in zitten. Wijn, alcohol, werd gebruikt om uiteindelijk onder invloed te komen en daardoor religieuze ervaringen te hebben. Dus het werd gewoon in de religieuze cultus, werd dronkenschap gebruikt om iets van een religieuze ervaring te gaan hebben. En Paulus zegt van, daarom zegt Paulus het hier dus. Hij zegt van, word nou niet vol van wijn, word vol van de geest. En het is wel mooi dat hij dat naast elkaar neerzet. Dus we kunnen ook vol van de geest zijn, waardoor we zeg maar zo onder invloed zijn, dat we dingen gaan doen die we vanuit onszelf niet zouden doen. Naar iemand toestappen. Met iemand gaan bidden. Met iemand gaan praten. Whatever. En dat is ook niet een eenmalige gebeurtenis. Ja, natuurlijk, het is een eenmalige gebeurtenis. Op het moment dat je ja zegt tegen Jezus, ontvang je Gods geest. En dan is het niet klaar. Want de woorden die hier ook weer gebruikt worden, staat eigenlijk, word voortdurend vervuld met de geest. Het is een continue bezigheid om te ontdekken van wat betekent het nou om vol te zijn van Gods geest. En waar vind ik dat? Het woord. Keer op keer op keer lezen en ontdekken van, hey, hoe werkt dat nou? Hoe zit dat nou? Welke gaven talenten heb ik? En daar komen we niet altijd zelf uit. Daarvoor hebben we elkaar. Daarvoor heeft God ons aan elkaar gegeven in de gemeente, in het lichaam van Christus. En als we dan vol zijn van Gods geest, dan gaat er van alles en nog wat gebeuren. Hier staat het een beetje alsof van, nou ja, weet je, vol worden van de geest. En ga dan dit doen, dat doen en dat doen. Eigenlijk staat er, het gevolg daarvan is dat we onder elkaar gaan spreken met psalmen, met lofzangen, met geestelijke liederen, liederen voor de Heren. We gaan positieve woorden gebruiken naar elkaar toe. Niet wat aan het begin stond van dat stukje, hè, dat we elkaar proberen naar beneden te halen, maar we gaan juist de goede woorden gebruiken. Waarin wij elkaar bemoedigen. Waarin we elkaar een hart onder de riem steken. En Paulus zegt, dat is allemaal het gevolg van het vol zijn van Gods geest. Dan denk ik, wauw. Dat wil ik wel. Dat wil ik wel. Want mijn spreken is ook niet altijd vol van de geest, om het maar even zo te zeggen. Ik denk dat we dat allemaal herkennen. En dat is hoe meer ruimte je geeft voor het werk van Gods geest in jou, hoe meer het zichtbaar gaat worden. En hoe meer mensen om je heen jaloers gaan worden en zoiets hebben van, wauw, wat jij hebt, dat wil ik ook. Wat is dat? Wat moet ik daarvoor doen? Nou, bekeer je. Richt je op Jezus. En laat je dopen. Want dat hoort er ook bij. Want al het onderwijs waar Paulus hier op refereert, heeft alles te maken met het onderwijs wat ze gehad hebben rondom hun doop. Vol zijn van Gods geest is ook dankbaar zijn naar God. Voor alle goede dingen, natuurlijk, dat is makkelijk. Hè? Dat kunnen we, dat lukt ons nog wel. Maar dankbaar zijn in moeilijke situaties, dingen die ons overkomen, persoonlijke situaties of ziekte of wat dan ook, hè, allerlei dingen kun je daarvoor invullen, dan vinden we dat lastig. En dan halen we ergens iets aan van ja, in de Bijbel staat ergens, je moet voor alles danken. Ja, maar dan heb je even de context nog niet helemaal erbij gepakt. Dat is ook het gevaar van zomaar een paar woorden uit de Bijbel halen en die gebruiken. Maar danken onder alles, dat zou geen probleem moeten zijn voor ons. Omdat we weten, hij is erbij, wat er ook is. En natuurlijk, weet je, ik wil dat allemaal niet bagatelliseren, dat het niet moeilijk kan zijn. Zeker, dat kan zeker zijn. Maar in elke situatie, maakt niet uit wat je meemaakt, kun je dankbaar zijn naar God toe. Waarom? Omdat hij het weet. Jezus, die aan het kruis gegaan is, alles gedragen heeft, alles gevoeld heeft, alles meegemaakt heeft. Meelopers zijn mensen die handelen zonder de geest. Navolgers zijn mensen die handelen vanuit het vol zijn van Gods geest. De vraag aan ons is, wat kies ik en wat kies jij? Amen. Laten we gewoon even een moment stil zijn. Vader, hier zitten we. Allemaal met onze gedachtes, misschien wel vragen, situaties, ideeën. U weet het allemaal. En Heer, wat we net gelezen hebben, waar we even wat over nagedacht hebben. Ja, u bent gewoon duidelijk. En ik dank u, Heer, dat u in uw woord ook zo duidelijk bent. Heer, dat u in uw woord laat zien wat nodig is. Dat u in uw woord laat zien wie u zelf bent. En wat u allemaal voor ons hebt overgehad. En dat we daar keer op keer op keer op terug mogen pakken. En dat we keer op keer dingen mogen ontdekken die ons helpen om te leven als een navolger. Vader, ik weet dat we daar zelf een keuze in moeten maken. Maar ik bid toch, Heer, dat u ons helpt om geen meeloper te zijn, maar een navolger. Heer, u weet wat daarvan nodig is in ons denken, in ons hart, in ons hele wezen, wat daarin veranderd moet worden. En ik bid dat u ons hoofd voor hoofd aanraakt. Of we nu hier zitten of meeluisteren. Heer, dat maakt voor u allemaal niet uit. U kent iedereen en u weet iedereen ook gewoon te raken in het hart. En ik dank u, Vader, dat u niet een God bent die op een gegeven moment klaar is met ons. Van nou, ik heb het al zo vaak gezegd en zoek het nu zelf maar uit. Nee, Heer, u bent een God die continu betrokken is en bent en blijft met ons. Ik dank u daarvoor, Heer, dat u zo'n God bent. Dat u niet een God bent van een afstand die van bovenaf zit te kijken om te zien hoe een puinzooi we ervan maken. En dan hoofdschuddend zitten kijken of zo. Nee, u bent een God die zelf gekomen is. Als mens. Om zelf mee te maken wat wij meemaken. En verder nog, om alles te geven wat nodig was om dat probleem op te lossen. U bent aan dat kruis gegaan. U hebt enorm geleden. U bent kapot geslagen. Vastgespijkerd. Het is echt bizar, Heer, maar het was nodig om ons als het ware vrij te kopen. Om ons los te maken van de werken van de duisternis. En ik dank u dat u overwinning, dat u die hebt onderstreept door uw opstanding. Dat u niet doodgebleven bent, maar dat u leeft. En dat we een levende Heer volgen. Geen dode profeet of een doodgoed mens of wat dan ook. Nee, een levende Heer. Koning Jezus, geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.